De Opgejaagden. Dat is de titel van een 7-delige radio- en podcastserie voor Drenthe Toen, gemaakt door Lydia Tuinman. Over 16 Joodse onderduikers die dankzij de inzet van een groep Falter-verzetsmensen de oorlog overleefden. De Opgejaagden is ook de titel van het boek van historisch onderzoeker Johan Withaar uit Emmen. Wij leven omdat zij zwegen. Dat is de subtitel van zijn boek. En daarover gaat deze 4e aflevering. Over de Faltenaren die hun kaken stijf op elkaar hielden, zelfs al kostte het letterlijk hun leven. Luister naar deel 4 van De Opgejaagde.
Ja, en wij leven omdat zij zwegen. Over wie hebben we het dan?
Nou, we hebben het dan over de wij leven. Wij zijn dus de Joden. En dat zijn de 16 Joden die hier gezeten hebben. En omdat zij zwegen. Nou, met zij kunnen we alle helpers bedenken. Maar ik denk in het bijzonder bedoeld worden Bertha Sefard en Jan Hendricks. Want die hebben onder uiterst moeilijke omstandigheden hebben ze gezwegen. En ik denk niet dat er veel mensen geweest waren die dat ook gedaan hadden.
Nee, ze hebben gezwegen tot de dood erop volgde. Hè?
Ja, Bertha Sefard werd op een gegeven moment. We gaan nou een beetje vooruit misschien op het verhaal. Maar Bertha Sefard werd na verraad achter zijn huis doodgeschoten. En Jan Hendricks die werd naar het Scholtenshuis in Groningen vervoerd. Waarna hij ernstig mishandeld werd. In kamp Amersfoort terechtkwam, waar hij nog een keer weer mishandeld werd. Is toen op transport gezet naar Neuengamme in Duitsland. En is vervolgens in een onmenselijk kamp terechtgekomen, Husum. Vlakbij de Deense grens. Heel klein kampje. En daar heeft hij onder zulke mensonterende omstandigheden nog een paar maanden moeten leven. Totdat hij gewoon
Ontbering
is het goede woord, overleden. Ja.
Dat waren dus degenen die zwegen. Het heeft hun het leven gekost, het feit dat ze deze groep van 16 Joden hebben geherbergd en verzorgd. Dan staat er hier op de muur nog een hele lijst andere mensen. Hebben die het overleefd, de andere helpers?
De andere helpers hebben het allemaal overleefd, ja. Aaltje Sefard, dat is zijn vrouw, zeg maar, die heeft nadat haar man dus vermoord is, het werk van haar man voortgezet. Samen met bijvoorbeeld Aaltje Oldenburg, die erop staat. Die is daar ook enorm bij betrokken geweest. En als je dan toch belangrijke mensen wilt noemen, dan vind ik dat Hendrik Westerink daar ook zeker bij hoort. Want die hebben, dat zijn wel de aanjagers geweest en de mensen waarop echt onvoorwaardelijk vertrouwd kon worden. Die foto daar is een illustratie die ik door mijn schoonzus heb laten maken van de inrichting. He, wat we hier nu zien, lagen de vrouwen lagen aan de linkerkant en de mannen lagen aan de rechterkant. En er zat een rieten mat, hadden ze dat tussen gespannen. En verder hadden ze nog de beschikking over een van hout gemaakte bank, wat stoeltjes. Er was een klein potkacheltje stond erin. En het leuke van het potkacheltje is, toen dit hol de laatste restauratie is gedaan, vonden we het deksel van het potkacheltje.
Wauw.
En die is nog in mijn bezit.
Dat is wel een kippenvel momentje.
Nou, we weten dan in elk geval zeker dat we hier op de juiste plek staan.
Ja. Hey? Ongelooflijk. De eerste lijn helpers. Er staat hier in dat onderduikhol, wat eigenlijk ook een soort herdenkingsplek is geworden, staat aan de muur een lijst met de helpers. De familie Westerink heeft bijvoorbeeld een belangrijke rol gespeeld. Het is ook iets wat jij in je boek echt uitlicht. Die stuitte ook per ongeluk op het ploegje onderduikers, hè?
Het onderzoek gaat steeds verder. Als je het ene weet, dan roept het ook weer vragen op. En als je weet wie de onderduikers zijn, ja, dan wil je ook weten wie zijn de helpers. Hey, en hier zie je bijvoorbeeld onderaan Cornelis Teveer en Eduard Teveer. Maar die worden in het boek bijvoorbeeld helemaal niet zo genoemd. In het boek heten ze de Berkenaren. En dan denk je van ja, hoe kom je dan aan achter dat dat deze jongens waren? Nou, na heel, heel lang zoeken kwam ik erachter dat aan een molenkamp een huis stond. Dat heette de Berk. En het bleek dat die vader af en toe ook wel eens mensen onder dak hielp. Dus de Berk en de jongens waren de Berkenaren.
Juist, ja. Ja. Ja, zo heb jij al die details uit dat boek van Ab van Dien heb jij na zitten pluizen om erachter te komen. Wie is wie en hoe zat het nou precies? Ja. Je hebt ook de familie Westerink heb je genoemd. Dat waren, die woonden hier ook in de buurt.
Ja, Hendrik Westerink. We hadden net tegenover het huis van Bette Sevaert staat het huis van Andries Westerink. Ja. Ja, die konden we ook zien toen we op die landbouwvelden stonden. Maar Hendrik Westerink, die woont aan die kant. Dus, en die woont, kijkt helemaal uit over de landbouwvelden. Dus als hier een rookpluimpje uit het hol omhoog steeg, dan kon hij dat signaleren en dan kon hij gelijk alarm slaan van jongens, let op.
Jullie zijn zichtbaar.
Ja, ja, ja. He, dus dat zijn wel hele belangrijke dingen geweest, waardoor zij zo lang onzichtbaar geweest zijn voor de Duitsers.
Uit het boek van Van Dien, De Opgejaagden. Hoor, daar kraken takken. Er komen mensen aan. Inderdaad. Drie mannen, jonge kerels, stappen op ons toe. Van hun gelaat spreekt spanning. Evenals van het onze. Drie van ons ontvangen hen. De eerste, een jonge man van ongeveer 25 jaar, overziet de situatie en begrijpt deze. Kom hier, prins. Stil toch, zegt hij tegen de hond. En dan tegen ons. Hoe is het mogelijk? Dit had ik niet gedacht. Het spijt me ontzettend dat we jullie gevonden hebben. Hoe het zou aflopen weten we nog niet, maar wel dat we nog niet verloren zijn. Deze mensen zijn geen vijanden. De man die de hond leidt voert het woord. Zo zondagsmorgens loop ik altijd met mijn hond door het bos en meermalen heb ik verse afdrukken van hakken op mijn pad hiervoor gezien en twee kleine witte steentjes. Eergisteren zag ik dat de steentjes verlegd waren en dat deed me denken. Weet je, een paar jaar geleden was hier in het bos zo'n soort vermakelijkheidsoord, je snapt me wel. Toen ik zag dat hier gelopen werd, dacht ik, ze zijn er weer. Dat ik jullie hier zou aantreffen, kon ik absoluut niet vermoeden. Onder het spreken worden we iets rustiger. Onze ontdekkers maken een sympathieke indruk en het fijnste is dat ze ons niks vragen. Niet wie we zijn, niet hoe we hier komen en niet wie onze verzorgers zijn. We kunnen uit het gesprek opmaken dat ze boskenners bij uitnemendheid zijn en hun oordeel is dan ook: iemand die niet door en door een boskenner is, zal jullie hier nooit vinden. Ze geven ons nog enkele praktische wenken wat de camouflage betreft en gaan dan weg. Heb geen angst voor ons, wij zullen zwijgen. Die jongens Westerink, ik herinner me uit het boek van Ab van Dien, dat die hier eigenlijk ook per ongeluk stuiten op die Joden.
Ja, nee, dat klopt. Kijk, als je hier in de buurt woont, dan ben je vaak ook bekend in de buurt. En het is bekend van de mannen Westerink dat ze wel eens een haasje stroopten of wat dan ook. En daardoor kenden ze het bos bij uitstek. En zo kon het dan ook gebeuren dat op een gegeven moment een van de mannen ontdekt dat er een paar steentjes anders lagen als de dag daarvoor. Dat is een soort fotografisch geheugen van hey, gisteren lagen zo, nou, daar moeten we aan de hand zijn. En omdat er vroeger wel eens hier eens wat amoureuze dingen gebeurden door jongelui in het bos, dachten zij van, oh, misschien zijn ze er weer.
Er wordt weer gestoeid.
Er wordt weer gestoeid. En toen stuitten ze dus op het hol.
En dat was schrikken hè, voor de mensen in dat hol.
Ja, ja, natuurlijk is dat schrikken. Maar al heel snel bleek dat dit goede vaderlanders waren. Want ze stelden geen vragen. Ze zeiden niet wie ze waren en wie wij waren. Dus dat gaf gelijk al een goed gevoel.
Ja, ze hebben zich eigenlijk bij die ploeg helpers en beschermers gevoegd.
Ja, nee, die was er toen nog niet. Eigenlijk was het alleen Bette Sevaert die er vanaf wist. Maar doordat de jongens Westerink het hol ontdekten, met Klaas van Veen trouwens, zijn ze deel gaan uitmaken van Sevaert.
Ja. Zeg maar nou eens even die logistiek. Hè? Want een ploeg van 16 mensen, dat is nogal wat. Hoe hou je die in leven?
Ja, in eerste instantie was het dus zo dat ze bij Bertus Zeevaart de spullen weghaalden. Die zorgden er gewoon voor dat er aardappels waren, dat er broden waren. Dus in dit geval moeten we ook de bevolking van Falte, waarvan we de namen niet kennen, ook noemen. Want het is natuurlijk niet mogelijk om zoveel mensen te voeden. Dus de bakker die werkte mee en ergens anders een boer die werkte mee. En al dat soort mensen, die ene slacht een keer een varkentje. En zo kon het dus gebeuren dat ze die Joden hier konden onderhouden. Maar het werd op een gegeven moment te gevaarlijk. Want het huis van Bertus Zeevaart ligt aan de andere kant van de weg.
Ja, dat is, je moet ook een heel stuk door open terrein.
Ja, en het is open terrein. Ja. Dus het was ook de ene dag, als het wat drukker op het fietspad was, dan namen ze het tussenpad. En anders, dus dat was niet iedere keer hetzelfde. Maar die drukke weg, dat was toch wel een gevaar om die iedere keer over te steken. Want zoals wij kijken links en we kijken rechts, we steken de weg over. Maar voor hun was het liggen in een sloot, kijken, dreigt een gevaar. Loopt er niet ergens nog iemand? Dus ze besloten dat niet meer te doen. En toen zijn ze dus bij Hendrik Westerink hun voorraad gaan halen. Brandstoffen, voorraden en drinken. En we kunnen straks bij het verderop kunnen we even kijken hoe dat eruit gezien heeft.
Oké. Okay. Uit het boek van Van Dien, De Opgejaagde. Proviant halen. Voetje voor voetje gaan we, de proviantophalers. Buiten het bos, op ongeveer 800 meter van ons vak, woont Hendrik, een van de drie mannen die ons eerste kerstdag 1942 ontdekte. Hij is sindsdien een van de mannetjesputters van de verzorgingsploeg geworden. In verband met overal verscherpte controle vermijden we zoveel mogelijk de officiële wegen. Omdat we het huis van Hendrik via een klein bospaadje en een bouwland kunnen bereiken, halen we tegenwoordig de aardappelen en turf bij hem. Wegenbouwers zijn bezig met de aanleg van een binnenweg die vlak voor het huis van Bertus begint en voor ons vanuit het bos gemakkelijk te bereiken valt. Zolang aan deze weg wordt gewerkt, kunnen we die niet gebruiken. Elke morgen hernieuwde sporen zouden de aandacht kunnen trekken.
Nou, heb jij enorm veel onderzoek gedaan, hè, naar allerlei details uit dat verhaal van Ab van Dien. Waar ben je allemaal geweest?
In eerste instantie was het voor mij de vraag, waar ligt het tweede hol? Dat was mijn eerste vraag. Want we weten, ze zijn verraden in het eerste hol, ze hebben een nieuw hol moeten graven. En waar lag dat tweede hol? Want dat was 75 jaar na de oorlog. Niemand die het wist.
Oh, dat is bijzonder.
Dat is heel bijzonder. En daar gaan we nou zometeen ook even kijken. Je moet je voorstellen, ik heb voor mijn onderzoek kreeg ik op een gegeven moment contact met Aaltjo Oldenburger. Man was ver in de 90 en was een van de belangrijke verzetsmensen binnen die Zeevaartgroep. Hij vertelde mij dat het tweede hol op een plaats lag waar hij een A in een boom had gegraveerd. Want de onderduikers hadden op ongeveer 400 meter afstand hadden ze een tweede hol gegraven. En de verzetstrijders gingen altijd het bos in, nabij die A-boom. En om die plek later terug te kunnen vinden, heeft hij daar een A in gegraveerd.
Dat was de A van, weet je dat ook, waar die A voor stond?
Ja, dat is de A van Aaltjo.
Ja, tuurlijk.
Ja, en hij heeft in een andere boom, ergens anders, heeft hij dus een O gegraveerd.
Ah, Oldenburger.
Oldenburger, ja. Ja, precies. En de grap is dus dat toen ik dat hoorde, ben ik met mijn vrouw het bos in gegaan. En in een cirkel van 400 meter rond het onderduikershol, het eerste, gaan zoeken naar een A-boom.
Echt? Jullie hebben gewoon elke boom eens even...
Elke boom hebben we bekeken, zijn we omheen gelopen. En wekenlang in de regen, in de herfst. En uiteindelijk, Lydia, ja, wij vonden de A-boom. Ja.
Dus jullie... Wie vond hem, je vrouw of jij?
We liepen naast elkaar. Ik weet het niet meer. Maar we lopen de ene liep aan de ene kant te kijken en de andere aan de andere kant. En we zagen de A-boom. En dat was al heel bijzonder. Want we wisten dus dat de verzetstrijders daar het bos in gingen om bij Tweede Hol te komen.
Dit is toch een rare zoektocht, want je bent toch... Die boom die had wel omgezaagd kunnen wezen, of die had wel omgewaaid kunnen wezen. Misschien zocht je wel naar niks.
Ja, nee, dat klopt. Wat ik van Aaltjo toen begrepen heb, is dat de A-boom er nog moest staan, maar dat de O-boom waarschijnlijk verdwenen is. Ah. En dus wij hebben echt heel bewust naar die A-boom gezocht. En ja, je gaat natuurlijk niet doelloos zomaar door het bos banjeren. Dus in eerste instantie hebben we rond 400 meter zo'n beetje de paden bewandeld of we iets konden vinden. En daar hadden we dus ook wel een beetje geluk mee. Maar het heeft wel weken geduurd.
En je hebt dus een vrouw die dat gewoon doet, samen met jou.
Ah, die vindt het ook heel leuk om dit soort dingen met mij te doen. Ik moet haar ook bedanken, want zonder haar medewerking waren we nog lang niet klaar geweest. Nee.
Je luisterde naar deel 4 van De Opgejaagden. Een zevendelige radio- en podcastserie voor Drenthe Toen, gemaakt door Lydia Tuinman. Al onze podcasts zijn te vinden op de diverse podcast-apps.